Economenpanel.
Nederland is financieel stabiel en toch moeten de buffers van de banken omhoog. En de Nederlandse inflatie is wederom gestegen voor de tweede maand op rij. We gaan het allemaal bespreken in het Economenpanel vandaag met Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, en Menno Middeldorp, en hij is hoofd van Rabo Research. Welkom allebei.
Hallo.
Dag.
Ja, de financiële positie van het merendeel van de huishoudens, bedrijven en banken is goed op orde, zo zegt het Centraal Planbureau in de jaarlijkse risicorapportage financiële markten. Maar tegelijkertijd moeten de Nederlandse banken de kapitaalbuffers wel verhogen. Is dat niet een beetje tegenstrijdig?
Nou, het is natuurlijk, gaat ook wat brengt de toekomst. En specifieke kapitaalbuffer waar ze nu gebruik van maken, dat heet de countercyclical capital buffer.
Klinkt heel mooi, hè?
Ja.
En ja, maar contracyclische buffer.
Precies. Dus dat idee is dat het meebeweegt met de conjunctuur. En dan kan je twee redeneringen bij hebben. Of je doet het op het moment dat de kredietgroei heel sterk is en je wil hem wat afremmen, omdat daar misschien risico's uit zouden kunnen ontstaan. Dat was ook een beetje de oorspronkelijke gedachte bij dit middel. Maar nu wordt het meer ingezet met gedachte van, nou, de rente gaat omhoog. Misschien schudt dat wat dingen los in de economie, zoals we ook in Amerika hadden gezien.
Dat de banken kunnen omvallen?
Nou, in ieder geval dat er schokken vanuit de renteverhoging op het bankensysteem over. En ook al ziet DNB en CPB ook vorige week en ook anderen dat de Europese banken en in het bijzonder de Nederlandse banken er goed voor staan. Dat het toch misschien handig is om dan wat voor die specifieke risico's die uit die renteverhogingen zouden kunnen komen, toch wat extra kapitaal te kunnen.
Maar als die banken er al zo goed voor staan, hè, als ze al ver boven het minimum zitten, waarom is dan die verhoging van 1-2%, waarom is het dan nodig?
Nou, kijk, je kunt al even teruggaan naar het begin van de vraag. Als de banken er zo goed voor staan, wat is goed? Want op zichzelf heb je een financiële sector die geweldige beweging is. De Amerikaanse risico's die we gezien hadden, die kun je altijd weer terugbrengen tot deregulering in Amerika, onverstandig beleid, et cetera.
Onder Trump zijn veel regels afgeschaft en later weer een beetje opgebouwd.
De versterking van de regels die is dan weer afgezwakt voor kleinere banken, maar dat klein werd in de tussentijd gedefinieerd als oplopend naar een balanstotaal van 200 miljard in die geest. En dat samen met, ik denk toch ook een toezichthouder die niet goed opletten, leiden in Amerika tot bijzondere risico's die eigenlijk toch wel beleidsmakers over de hele wereld aan denken hebben gezet. En ik denk dat ze twee dingen toe gecombineerd hebben. Namelijk dat die risico's bestaan. Mm-hmm. En dat als het toezicht het enige is wat banken in de hand houdt, we toch een heel groot probleem hebben. Ja. Dan moet je wel heel veel vertrouwen in toezicht hebben. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd dat er ook iets veranderd is. En namelijk, het geld kan zomaar weglopen.
Ja, want toch werd er eerder gezegd van in Nederland kan het niet zo snel gebeuren, want wij hebben de toezicht op orde, de banken staan er veel beter voor dan in Amerika. Maar toch wordt nu het zekere voor het onzekere genomen, omdat je eigenlijk niet weet als de burger ineens het vertrouwen kwijt is dat hij dan zijn geld van de bank gaat halen.
Dat klopt. Daar is in Nederland dan een derde maatregel. Naast het groen met kapitaalbuffers, twee soorten kapitaalbuffers die dan tegengesteld worden aangepast, waardoor het netto-effect relatief klein is. Het gaat over 600 miljoen in totaal voor het bankwezen.
Dat is een beetje factaal volgens mij. Dat moet je volgens mij even uitleggen. Want de systeembanken die hoeven dan hun kapitaalbuffers niet te verhogen.
Precies. En dan heb je het over grotere banken, Nederlandse systeembanken. En dan heb je het over het feit dat als de financiële sector in Nederland inderdaad kleiner is geworden, dan zijn die systeem risico's wat minder geworden. En als die wat minder geworden zijn, dan kun je uit dien hoofden weer wat kapitaal vrij spelen. Ja. Waardoor er een soort compensatie is voor die extra hoge kapitaal die vastzit, zoals Menno net zei, eigenlijk aan de cyclus van de economie. Je wil in de opgaande tijd wil je eigenlijk extra kapitaal opbouwen om in de neergaande tijd beter door te komen. Mm-hmm. En dat is nu vermengd eigenlijk met toch wat grotere zorgen in wezen over de economie. Dus het netto-effect is nog steeds dat er meer kapitaal moet komen. Maar ik denk de toezichthouders zijn zich rot geschrokken. In de moderne wereld van informatietechnologie, sociale media. Als je een hype krijgt in een bepaalde richting, dan gaat iedereen zijn geld in een bepaalde richting sturen. En die richting kan heel goed zijn, weg van de banken. Want waarom zouden wij 1% rente accepteren op deposito's als de rente elders veel hoger is?
Het is ook dat het geld in het buitenland verdwijnt ook. Dat is ook de angst.
Een aantal dingen die denk ik de angst is, denk ik, de Ik denk niet dat ze precies weten waar dit allemaal vandaan zou kunnen komen. Dus daarom denkbaar de kapitaalbuffers. En dat is een middel die ze in de hand hebben. Ik denk de meer voor de hand liggende antwoord op wat er in Amerika is gebeurd. Dus iets met de liquiditeit eisen doen. Mm-hmm. Dat is wat Knot ook gezegd heeft bijvoorbeeld. En ook anderen die hier al iets over gezegd hebben vanuit de toezichthouders. Dus daar zal wel waarschijnlijk over nagedacht worden. En de reden dat de liquiditeit eisen eerder aan, dat men daar eerder aan denkt, is die zijn meer direct een antwoord op heb genoeg geld in kas, zodat ze al heel veel mensen langskomen om geld op te nemen, dat je dan
dat geld ook hebt.
Dat je dan dat geld ook hebt.
In plaats van dat het vertrouwen helemaal verdwijnt en dat het einde in zicht is.
Maar goed, die kapitaalbuffer, daar hebben ze gewoon een middel voor, die ze nu gewoon de ruimte voor hebben om dat in te zetten. Dus dan denk ik dat het daarom logisch is, omdat dat vanuit hun perspectief, om dat nu in te zetten. Het is natuurlijk wel altijd zo dat het is een afweging. Hè? Dus je verhoogt de kapitaal, dat betekent ook dat er dat kredietverlening duurder wordt. Mm-hmm. Het betekent ook juist dat de concurrenten van de banken in die nieuwe technologieën, die ook de fintechs, et cetera, juist die niet onder die toezicht staan, ook wel meer ruimte krijgen.
Dus het verdienmodel van banken wordt ook een beetje aangetast, want die kunnen ook minder geld uitlenen dan uiteindelijk.
Ja, dat is de schaduwkant, zeg, van kapitaaleisen. En daarom is het ook heel moeilijk om te zeggen wat het juiste niveau is. Mm-hmm. Het is een afweging tegen risico's die je niet helemaal altijd goed kan inschatten. Nee. Versus kosten voor de economie. En in Amerika hebben ze natuurlijk ook gezegd met de regionale banken van, oh, we willen dat er wat meer kredietverlening werd gedaan. Dus dan gaan we die regionale speler wat meer ruimte geven. Mm. Ja, daar hebben ze kennelijk toch misschien die inschatting anders moeten leggen achteraf. Dus het is een calibratie-issue uiteindelijk.
Ja, en zeker voor het onzeker eigenlijk. Ja, het zeker.
Dat is denk ik nu wat onderdeel van wat hier gebeurt met deze specifieke beweging.
Ja, maar toch gaat het pas volgend jaar mei in. Duurt nog een jaar.
Dat is de wet.
Kijk,
nee, dat is de wet. Zeg gewoon het
gedeeltelijke regels. Maar kijk, dat speelt natuurlijk veel meer. Dat speelt veel meer. Er is gewoon hele grote onzekerheid wat het financieel systeem, waar het naartoe beweegt. En dat heeft met alles en nog wat te maken. En vooral met informatietechnologie. Want we hebben ook de discussie die straks, waar we straks nog over gaan hebben, over cashgeld. Ja. En daar zit aan vast een discussie of je direct je geld kunt parkeren in wezen bij de centrale bank. En als je direct je geld
met
kunt parkeren bij de centrale bank, dan verliezen banken een belangrijk fundament onder hun verdienmodel. En wat is hun verdienmodel? Dat ze geld gratis binnen kunnen krijgen en eigenlijk tegen 3,5% kunnen uitzetten bij de ECB. Ze hoeven niet eens een bank op te tuigen. Gewoon geld doorverplaatsen. Dus die kunstmatige winstgevendheid. Je trekt geld aan voor 1% maximaal. En je kunt het meteen bij de centrale bank voor 3,5%. Nee, maar je kunt het voor 3,5% meteen wegzetten.
Maar ben je nou het einde van de bank aan het voorspellen? Dus
nee, kijk, het einde, het is een beetje hetzelfde als met de grote vliegtuigmaatschappijen. Huh? KLM Air France, die bestaat niet omdat ze efficiënt is, maar omdat de luchtvaartverdragen zo zijn dat KLM de routes tussen Nederland en Amerika in wezen een schoot geworpen krijgt en aan Frans vergelijkbaar.
En als dus iemand anders dat gaat doen?
Dat kan niet, want er is overheidsregulering die dat zo vastgetimmerd heeft. En dat is de remweg die beleidsmakers, monetaire autoriteiten hebben, de remweg om het bestaande financiële systeem zoveel mogelijk te beschermen. En wat heeft dat nu met die kapitaaleisen van Nederlandse bank te maken? Als je banken toestaat nu gratis geld te verdienen, dan is dit wel het ideale moment om meer kapitaal te eisen bij die banken. Want de winstgevendheid wordt gratis in de schoot geworpen. En je voorkomt dat die winst meteen uitgekeerd wordt aan aandeelhouders. Mm-hmm. En je weer een opstand krijgt van de maatschappij.
Dus de banken kunnen dit makkelijk doen inderdaad, want het geld komt toch wel binnen.
Komt zomaar binnen.
Ja, dat is niet het beeld die ik heb als ik rondloop bij de Rabo. Zo voelt men het niet.
Verrassend.
Goed, ik ben natuurlijk maar econoom die naar de wereld kijkt. De redenering dat hier wordt geplaatst is, er wordt een bepaalde verzekering neergezet. Hè, en daarom krijg je geld misschien goedkoper binnen dan anders. Niet gratis, want er wordt nog steeds wordt rente op betaald.
Ja, maar goed, ik bedoel, de banken betalen weinig rente.
Er wordt een bepaalde, vrijheid gebruikt om het wat te chargeren. Ja. Daar tegenover staat dat het geld dat uitgaat natuurlijk wel degelijk een risico wordt gelopen. Dus daar zit een bepaalde opslag.
Ja, dat is altijd zo, toch? Ja.
Dat verschil tussen het geld die je leent en die je uitzet, dat moet die risico's dekken. Mm-hmm.
Er worden twee manieren het geld uitgezet. ECB, dat is geen risico, hoop ik, hè, want anders hebben we echt een heel groot probleem. Tweede, hypotheken. De Nederlandse hypotheken, zijn die riskant?
Die zijn in het verleden niet riskant gebleken.
Maar zijn die riskant op dit moment? Want dan moeten we de kapitaaleisen meteen gaan verhogen. En dramatisch. Want jullie hebben de helft van de balans er vol mee staan.
Ja, dat wil niet zeggen dat het niet een dat renteverschil om te zeggen dat er gratis geld verdiend wordt automatisch. Dat impliceert dat je dus zegt van dat geld is gratis. Nou, het is het niet. Het is 1%. En dat er helemaal geen risico zit aan uitleen.
Nee, maar hoe hoog is die hypotheek?
Een hypotheek is een onderdeel van waar de banken aan lenen.
Maar en geld mee verdienen.
Waar de issue gaat qua kredietverlening. En hier heb ik het over de afwijking wat ik eerder over had. Is juist andere delen van de economie. Het MKB, andere bedrijfsleven. En daar is het geluid die men niet hoort van... die kredietverlening gaat heel makkelijk. En dat komt gedeeltelijk door dat allerlei eisen die op de banken worden gelegd... waardoor ze eigenlijk geduwd worden naar een kleiner groep producten... Die aantrekkelijk genoeg zijn onder de voorwaarden die zeg maar worden aangeboden. En de rest wordt een beetje uit het bankensysteem geduwd... die minder gereguleerd is.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het economenpanel vandaag met Arnold Boot en Menno Middeldorp. Ja, de inflatie neemt in de hele eurozone flink af, behalve in Nederland. De inflatie in april bedroeg nog 5,8%. In mei steeg het door naar 6,8%. Het was eerst een beetje aan het dalen, maar het stijgt nu allemaal weer. In Nederland.
Ja.
Ja, ik wil er wel iets over zeggen, maar het is natuurlijk... Aan de ene kant geweldig koffiedik kijken. Als je de maandelijkse, dus het is het jaarcijfer... tot de maand, jaar op jaar, waar je naar kijkt. Dus als je dat maandelijks gaat vergelijken... en ook nog tussen landen gaat vergelijken... Dan is het een beetje koffiedik kijken. Want sommige dingen kunnen iets voorlopen, iets achterlopen. En hoe wordt het precies gemeten in de praktijk? Maar wat het fundamentele is... op het moment dat inflatie uit de fles is... Dan gaat het in de hoofden van mensen zitten.
Yeah.
En dat betekent dat je het niet zomaar meer wegkrijgt. Want het gedrag van mensen, het gedrag van bedrijven... past zich aan die inflatieomgeving. Dus je zit in zekere zin in het verkeerde evenwicht. Het inflatie-evenwicht, waar je niet wil zitten. Maar op het moment dat je er zit, zit je er. En hoe kom je weer terug?
Dat is dan weer een grote vraag. Nou, Bert Colijn, senior econoom van ING... en ook lid van het economenpanel, maakte zich ook zorgen... over waar die inflatie vandaan komt.
Dus het zit hem vooral eigenlijk in de wat minder volatiele prijzen. En ja, dat is misschien eigenlijk ook juist wel een extra puntje van zorg... want die veranderen in prijs niet zo heel erg sterk. Dus als die prijsgroei hoger is... Dan wordt daar over het algemeen ook wat zwaarder aan gehecht. Minder volatiel, dus het schommelt minder. Dus ja, dan zou het ook wel wat langer hoog kunnen blijven... is een conclusie die je daar mogelijk uit zou kunnen trekken.
Ja, dus het is uiteindelijk eigenlijk... de uitwerking van wat Arnoud nu dat beschrijft. Hè? Ja. De informatie komt in het systeem. Ja, en dan zie je het terug in die daar minder volatiele prijzen... waar die meer persistent zijn, die meer langer doorgaan. Ja, en dat komt door die zelfversterkende werking. Waar je ook natuurlijk vooral zo zorgen over zou maken... met in dezezelfde effect dat je het veel ziet in de dienstensector. Waar het dus ook veel te maken heeft met de binnenlandse economie. Het komt niet aanwaaien vanuit buiten. Het komt vanuit de economie zelf. En daar zie je dus dat kijken naar de hele krappe arbeidsmarkt... Loongroei staat onder druk. Al die dingen die wijzen op... we hebben een inflatieprobleem die zichzelf aan het versterken is. En de ECB die doet er wat aan, maar op basis van het Europese gemiddelde. Ja, en dus wat betekent dus dat Nederland... die waarschijnlijk iets meer over aan het verhitten is... dan de rest van de economie. Mede omdat de overheid een flink schot geld zeg maar, erin heeft gegooid... om huishoudens te helpen met de energierekeningen. Ja, dat wakkert die inflatie dan alleen maar aan.
Wel, is daardoor die inflatie... kijk, in de rest van Europa en veel andere landen... is die inflatie gedaald hè, de afgelopen maand. Is dat dan ook de reden dat die bij ons toch weer doorstijgt... omdat de overheid zoveel geld erin blijft pompen? Of?
Ja, kijk, hier moet je uitkijken. Want dit is dan een observatie op basis van één maand.
Ja.
Maar waar ik het met Menno 100% eens ben... de Nederlandse economie is eigenlijk al heel lang... in een staat van oververhitting op de arbeidsmarkt.
Mm-hmm.
Werkloosheid in Nederland is een onbekend fenomeen. Op macroniveau, hè, niet individu. Op macroniveau. We moeten echt periodes van 2008, 2009 alle banken laten omvallen. De huizenmarkt rond 2011 in puin laten vallen. Onzekerheid rond pensioenen creëren. Dan hebben we even werkloosheid. Maar vanaf de commissie Bakker, 20 jaar geleden. Commissie Bakker. Wij hebben een structureel gebrek aan arbeid. En de enige oplossing voor Nederland is dat we de economie innovatiever maken. Dus arbeidsbesparing, innovatiever maken. Hebben we niet gedaan. We zijn een lage lonenland relatief. En lage lonen past niet bij innovatie om te zorgen dat je minder mensen nodig hebt. Dus het is een structureel probleem. En dat het van de ene maand op de andere meer tot uitdrukking komt in het inflatiecijfer, dat kan. Maar ja, daar kunnen die rimpelingen op de maandelijkse basis, daar kunnen economen weinig over zeggen.
Maar het fundament is niet goed, zeg je eigenlijk.
Het is een fundamenteel issue. We hebben een fundamenteel gebrek aan arbeid in Nederland. Wij moeten juist als Nederland naar een veel hoger niveau van arbeidsproductiviteit, nog veel hoger niveau, arbeidsbesparende technologie. Kijk naar in Schiphol met hoe zij hadden kunnen al die arbeid daar hadden kunnen vervangen door mechanisatie, automatisering. Hebben ze niet gedaan omdat ze heel goedkoop aan mensen konden komen.
Maar uit het rapport van het UWV blijkt nu wel dat inderdaad de arbeidskrapte ietsje minder krap gaat worden. Dat er iets minder banen bijkomen en dat er iets minder vacatures zullen komen. Juist omdat bedrijven nu ook zoeken naar andere manieren om die personeelskrapte op te lossen.
Ja, dus misschien het beste manier om productiviteit aan te moegen is inderdaad die krapte zelf en hogere lonen. Dat zorgt ervoor dat bedrijven geprikkeld worden om op zoek te gaan naar die investeringen om die productiviteit weer omhoog te krijgen. Dus we hebben in Nederland, ik ben eens dat hier een structurele issue zit. We hebben jarenlang, echt decennia lang in Nederland gewoon groei gecreëerd door meer mensen de arbeidsmarkt in te trekken. Ja, dat model is al een tijdje ten einde. We zijn echt de onderkant van de scraping the bottom of the barrel.
En het hoogtepunt van de vergrijzing moet nog komen.
Ja, ja. Dus dat gaat die structurele verandering juist de andere kant op werken. Dat we zorgen dat het betekent dus dat er een deel van de maatschappij is die geld verdient of geld binnenkrijgt, maar geen arbeidsaanbod aanbieden. Dus ze willen wel dingen, maar ze bieden geen arbeid aan om dat zelf te maken. Ze betekent dus dat, en dat is prima, dat is een goed recht, ze gaan met pensioen, maar het betekent wel dat er onevenwichtigheid in de economie ontstaat.
Ja.
En dat is inderdaad ook een structurele factor.
Maar hebben we fenomenale oplossingen gehad. Oplossingen in de geest van dat we heel veel banen creëerden. En bijvoorbeeld de 5 jaar periode voor COVID. De 5 jaar periode voor is er 10% punt arbeid bijgekomen. De effectieve pensioenleeftijd, de effectieve, ging 4-5 jaar omhoog in korte periodes. En de vrouwen gingen massaal meer werken. We hebben letterlijk 10% extra FTE arbeidsplaats gecreëerd in een 5 jaar periode.
Dat kan wel.
Alleen als je die pensioengerechte leeftijd steeds verder opdrukt en meer vrouwen aan het werk krijgen dan dat er vrouwen zijn, gaat echt niet lukken.
Nee. Nou, laten we het hebben over contant geld. Want minister Kaag van Financiën heeft wetgeving aangekondigd om contant geld bruikbaar, beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Ze wil voorkomen dat banken geld gaan rekenen voor het opnemen van contant geld. Ja, er is al een convenant, hè? Maar ja, Nu moet het ook in wetgeving vastgelegd worden, want dat convenant dat loopt in 2027 af. En minister Kaag is bang dat de banken dan toch maar weer geld gaan rekenen.
Het kost natuurlijk ook geld om...
Ja, maar ja, dat is ook onderdeel van wat de banken doen, toch?
Ja, nou goed, bakkers bakken brood en verkopen dat. Maar niemand zegt dat ze dat gratis moeten aanbieden. Ja. En dat zeg ik, ja goed, het convenant is natuurlijk een vrijwillige afspraak tussen de banken. Dus die is er al en dit wordt dan in de wet vastgelegd. En ik begrijp heel goed waar Kaag vandaan komt. Die zegt van er zijn sommige mensen die gewoon cash nodig hebben.
Ja.
En er is natuurlijk ook een belangrijke functie voor cash. Ik was bijvoorbeeld zelf in New York toen Hurricane Sandy overwaaide. Ik zat in downtown, dus...
Mijn automaten deden niet meer.
Alles was dicht, dus alle elektronische dingen werken dan niet. En dan is het toch wel handig als je wat cash hebt.
Ja.
En er zijn ook mensen die gewoon cash... Die cash veel makkelijker vinden, die het moeilijk vinden om op digitale manieren te werken.
Maar toch wordt dat inderdaad de laatste jaren vele malen moeilijker gemaakt. Ik bedoel, als je naar een ATM wil, zeg maar. Ik bedoel, dan moet je eerst op zoek.
Je moet op zoek, en niet alleen dat. Er zijn allerlei... Ik heb gisteren gegeten bij een of andere pizzaketen in Amsterdam. Daar wordt geen cash geaccepteerd.
Nee.
He, dus het is aan beide kanten. Pin, ja. Het is aan beide kanten. Ik was in Parijs afgelopen week. Ik kan zeggen, we hebben 0 keer cash betaald.
Ja.
Dus ze kijken je aan, echt aan, alsof je uit het oerwoud komt als je met cash betaalt. Dus laten we. Dus in zekere zin is ook deze. Ik begrijp natuurlijk het convenant en de woorden van minister Kaag. Begrijp ik. Maar tenzij we nog andere dingen gaan regelen, is een achterhoede gevecht.
Want uiteindelijk gaat cash verdwijnen.
Het is in Nederland eigenlijk op heel veel plaatsen op heel veel plaatsen verdwenen. Ja. En inderdaad, als je een hurricane krijgt, dan is cash makkelijk. Maar kun je zeggen dat alle grote winkels in New York, die gaan dicht op het moment dat er een hurricane is, of omdat er een storing is van elektriciteit.
En heb je geen cash meer nodig.
Dus dan heb je die in Amerika dat geweldige inefficiënte systeem van creditcards. Ja. Dus zelfs op die moment gaan ze dicht. Dus we zitten in een soort overgangsperiode.
Het gaat verdwijnen, cashgeld.
Ja, we zitten in een overgangsperiode waarbij we eigenlijk niet weten wat we met moderne technologie moeten. Dus vooralsnog drukt die cash helemaal weg.
Maar zou het slecht zijn als we geen cashgeld meer zouden hebben?
Het punt is, geld is vertrouwen. Geld is vertrouwen. Dus wat gaat er in de toekomst gebeuren met het vertrouwen in alles wat digitaal is? Dus het kan heel goed zijn dat alles wat digitaal is, dat daar zo'n maatschappelijke wantrouwen tegenkomt, dat we toch weer equivalenten gaan zoeken.
Omdat we dan digitaal geld ook niet meer vertrouwen. Ja.
Ja, en dat was de laatste discussie over het alternatief. Central Bank Digital Currency, de centrale bank digitaal geld. Mm-hmm. De laatste discussie in de Tweede Kamer werd gedomineerd door zorgen over digitaal, over Big Brother, maar ook cybersecurity, Big Brother is watching, et cetera. Dus er zijn allerlei krachten die nog lang niet uitgekristalliseerd zijn. En dat zijn hele grote maatschappelijke vraagstukken. Kunnen wij die digitale wereld vormgeven op een manier dat maatschappelijk vertrouwen geborgd is?
Kunnen we dat? Dat moeten we met elkaar doen. Maar ik denk dat er gewoon een soort diversificatie-argument is voor cash. Hè? En dat heeft inderdaad, tijdens Sandy waren er wel dingen open en dan kon je met cash betalen. Dat is dan op dat moment handig. Dus het is goed als je wat hebt. Je hoeft niet altijd te hebben. Meestal hoef je het helemaal niet te gebruiken. Mm. Voor de meeste mensen hoeft het niet een dagelijks rol te spelen.
Maar het moet een soort onderdeel van backup.
Ja, het is een soort backup. En dat is juist antwoord op het digitale. Want het is een van de weinig betaalmiddelen die over zijn, die niet digitaal is.
Maar hoe kijk je dan aan openbaar vervoer? Hoe kom je in de metro zonder digitaal?
Ik zeg hiermee helemaal niet dat we het dagelijkse leven moeten inrichten met cash. Alleen dat, kijk, op het moment dat, het is gewoon handig als een backup functie. En die zal best wel beperkt zijn, denk ik. Omdat we inderdaad gewoon, het is niet handig als alle parkeerautomaten in Amsterdam daar muntjes in moeten gooien. Dat is onveilig, dat is riskant voor.
Zo was het altijd wel, hè?
Ja, maar het zodra het kon, hebben we het anders ingeregeld. Okay. Omdat het handiger en ook veiliger is voor dat geld dat erin zit.
Dank jullie wel. Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markt aan de Universiteit van Amsterdam. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen hoor je alles over medicinale cannabis.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.